Dit is Amsterdam FM.
Een magistrale, stralende zon. Verdwaald in de duisternis is hij terechtgekomen in een soort woestenij die met dopheide en kleine heesters is begroeid. En aankloppend bij een afgelegen boerderij waar een flauw lichtje hem doet vermoeden dat er iets van leven in aanwezig moet zijn, wordt hem opengedaan door een kleine, kale, scheelogige monnik die hem gastvrij en onderdanig ontvangt in zijn stemmig blauw geschilderd vertrek dat onder het schenken van een Chinees kopje thee door hem plechtig wordt genoemd de hal der kennis, die slechts toegankelijk is voor zij die door de stilte zijn gegaan en zijn tranen nauwelijks de baas kunnen, weet hij terstond dat deze oude magier zijn langgezochte leermeester moet zijn, die op zijn weg naar het door hem begeerde middelpunt zijn toeverlaat zal zijn in moeilijke uren. En als hij na een geriefelijke nachtrust bij het kraaien van de haan het huisje van zijn dromen de rug toekeert om met zijn zwerftocht verder te gaan, is er zoveel gebeurd dat in tegenstelling met die avond tevoren hij gevuld is met een nieuwe lading levenskracht die hem doet jubelen over de vol met kwinkelerende vogels zijnde natuur die goudgeel beschenen wordt door een magistrale, stralende zon.
Welkom bij onze boekenman van A tot Z. We zijn bij deze vierde aflevering aangeland bij de D van Johnny van Doorn. En Leo Willemsen, zojuist hoorden we een stukje uit...
Ja, uit De Heilige Huichelaar, de tweede gedichtenbundel van Johnny van Doorn, die toen nog opereerde onder zijn naam Johnny de Selfkicker. Het is een gedicht uit 1967 en toen was hij... bijna 23 jaar.
Ja, De Heilige Huichelaar, wat een titel. Ja. En hij noemt zichzelf Johnny de Selfkicker. Waarom nou dit pseudoniem, joh?
Ja, dat is een pseudoniem waar hij eigenlijk zijn hele leven misschien ook nog wel onder geleden heeft. Want hij kwam er ook nooit meer van af. Het was zo'n goed pseudoniem dat hem altijd is nagedragen. Er zijn twee redeneringen voor... Waarom dat zo gekomen is en wie het is. Eerst is het het verhaal dat Robert Jasper Grootveld, de grote Amsterdamse rookmagier, deze naam bedacht heeft. Jij hebt helemaal geen marihuana meer nodig, zegt hij tegen Johnny. Jij kikt al van jezelf, jij bent een zelfkikker. Dat was na dat optreden wat we misschien straks nog eens gaan horen. Ja. En aan de andere kant staat het verhaal van de vrouw van Johnny van Doorn, Yvonne, die volgens haar heeft Johnny het woord zelf bedacht tijdens een feestje in Amsterdam. Toen Grootveld tegen Johnny zei dat hij geen marihuana nodig had om een kick te krijgen, zei Johnny, ik kick op mezelf.
Oh, nou ja.
Dus het zit, wie het geweest is, ik denk, het zit er een beetje tussenin.
Ja, ja. Hij gebruikt hem al heel erg lang, hè? Al sinds zijn 16e las
ik
ergens.
Ja, het is natuurlijk een hele... Johnny van Doorn is misschien nog wel het meest bekend omdat hij heel lang in Amsterdam gewoond heeft, maar hij is een Arnhemmer. Hij is in 1944, eind 44, geboren in Arnhem. En hij mondde al snel uit door afwijkend gedrag. Hij verzette zich tegen wat hij als burgerlijk ervaarde milieu van zijn ouders. En zo kwam hij al snel met optreden kwam hij in aanraking. Hij bleek dat heel leuk te vinden. Verkleden, buiten zichzelf treden. En vandaar dat hij al vroeg met die naam aankwam zitten.
Een echt showmannetje, zo kunnen we wel zeggen dan.
Ja, maar we zullen er ook nog we zullen ook nog zien dat het twee zielen in één borst zijn, vind ik hoor. Het is een showmannetje, Johnny de Selfkicker. Dat geeft al aan iemand die helemaal in zichzelf opgaat en daar ook wel vooruit wil komen. En aan de andere kant, later zie je dat hij heel burgerlijk en teruggetrokken in Amsterdam-Noord gaat wonen. En zijn boeken van na 1970 zijn eigenlijk een ode aan de rust en van het gezin en van het beetje teruggetrokken leven.
Juist datgene waar hij zo tegen ageerde.
Eigenlijk wel.
Dus teruggaan naar het eerste begin van het leven van deze man. Hij komt een beetje uit een soort mulisch-achtige situatie.
Ja.
Met een Duitse moeder en een Nederlandse vader. Nou, die vader is nog net niet Joods. Maar Denk je dat die situatie ook invloed heeft gehad op zijn latere werk en leven?
Nou, dat kan bijna niet anders. Hè? Ook als je bijvoorbeeld weet dat hij een boek heeft geschreven dat heet Oorlog en Pap. En iemand die in 1944 geboren is, dat bedoelt dus met het woord oorlog eigenlijk altijd de Tweede Wereldoorlog. Hè. Wat je net zegt over Moelis is heel mooi. Want Moelis die zei van zichzelf, ik ben de Tweede Wereldoorlog, kijk maar naar mijn afkomst. Nou, bij Johnny van Doorn zou je dat eigenlijk ook kunnen zeggen. En er is, Johnny van Doorn leefde, dat moeten we misschien even vertellen. Hij leefde van 1944 tot 1991. Hij is dus niet erg oud geworden. Wat je zou kunnen zeggen over die afkomst van zijn moeder is prachtig weergegeven in de biografie over Johnny van Doorn. En die heette ook terecht Oorlog en Pap, het bezeten leven van Johnny van Doorn. De schrijver is Nico Keuning en dat is een van onze betere biografieën schrijvers. Van schrijvers die niet heel beroemd zijn, maar toch wel behoorlijk beroemd in hun levensdagen. Hij heeft een prachtige biografie geschreven over Bob den Uyl en laatstelijk nog over Jan Arendt. Dus dat soort schrijvers, hè?
Ah, dat is wel interessant.
Ja, zeker. Dat verhaal van zijn moeder, hè? Dat die Duitse moeder. De moeder schaamt zich, schrijft Nico Keuning, schaamt zich voor haar geboorteland, dat ze als kind van een mijnwerker uit een gezin van 8 kinderen na de Eerste Wereldoorlog had achtergelaten om als kokkin in Nederland te gaan werken. Haar broers moesten voor Hitler vechten. Die had ze met zijn nazi-propaganda gek gemaakt. 3 van haar broers liepen over naar de Russen. Ze hebben de oorlog overleefd. Nou ja, dat is natuurlijk een gespleten gezin.
Ja, dat moet haast wel.
Ja.
Nou, en in dat gespleten gezin hadden wij daar Johnny, een echte rebel, al heel vroeg.
Ja.
Zat dat er wel in. En al heel erg vroeg breekt hij eigenlijk door. Hè. Hij werd nationaal bekend na een door Simon Vinkenoog georganiseerde poëzieavond in Carré in 1966. En we hebben ook geluid, zodat we kunnen laten horen wat er toen gebeurde.
Dit is de befaamde hasjes. Ah, dit is de befaamde hasjes.
Kijk, Johnny was een roze die.
Nou, dat.
Dat is wel heel kort, hè? Het duurt namelijk in het echt 2 minuten. Die uitbarsting van een cacofonie van geluid is het in feite. Mondvuurwerk noemt Nico Keuning het.
Ja.
En het komt voort uit. Hij begint eigenlijk zijn voordracht met een vrij traditioneel voorgelezen stuk poëzie. En hij merkt aan het publiek dat ze dat niet waarderen. En dan zie je in de film, die kan je trouwens heel makkelijk nazoeken op het internet. En dan zie je in die film, kijkt hij die zaal in. En je ziet hem denken, nou, jullie vinden het niks, ik zal je leren. En dan komt hij met dit verhaal. En dat heeft hij dus tot in het oneindige al geoefend. Hè?
Met het komt voor. Het lijkt een soort geschreeuw.
Ja.
Het lijkt echt alsof hij helemaal daar uit zijn dak gaat. Ja. Hoe bijzonder was dat toen? Want nu hebben we wel vaker iemand die schreeuwt op een podium.
Ja, nou, het was heel bijzonder. Het was echt uniek in Nederland. Het was nog nooit gebeurd dat een dichter, die echt aangekondigd werd als een dichter, want je moet poëzie in Carré, het woord zegt het al. Er zaten daar iets van 24 dichters achter een tafel die om de beurt 7 minuten tijd hadden om hun gedichten voor te lezen. Simon Vinkenoog leidde ze in. Het is een heel befaamde avond geweest. De nacht van de poëzie komt er gewoon uit voort. En dan komt ineens Johnny van Doorn. En die begint na 2 minuten gewoon gedichten voor te dragen die al niet goed vallen. Hij wordt uitgejouwd en dan komt hij met dit. En hij heeft dit, je zei het net al terecht, vanaf zijn 16e heeft hij dit al voorbereid. Want toen zeiden ze al tegen hem, Johnny, kan je nog eens gek gaan doen? En hij heeft dat gewoon helemaal in zich. En dat was in Nederland nog nooit vertoond. Hij heeft het wel van zichzelf en ook weer niet. Want in de jaren 20 had je de Dada-beweging. En je had ook later een Fransman, Antonin Artaud, die ook een beetje surrealistisch tekeer ging. En daar heeft hij niet van gestolen, maar hij heeft het wel ergens een keer gehoord.
daar is waarschijnlijk wel op geïnspireerd. Ja. Het is echt iemand die poëzie met rock'n'roll bijna heeft weten te verbinden.
Dat is echt waar. Dat klopt ook wel. En aan de andere kant, hij luisterde weer niet naar rock'n'roll. Hij was meer van muziek was niet zijn echte ding. En hij baseerde zich toch meer op de muziek die hij bij zijn ouders hoorde. Plus,
dat dan voor muziek?
Nou, dat is ook heel bijzonder. Want zijn vader die hield van zigeunermuziek en operetten. En nog bijzonderder, en daar krijg je straks nog een hele mooie verbinding mee. Hij had een kennis aan zigeunermuziek van de Mirando's. De befaamde Tata Mirando.
Dat verwacht je dan helemaal niet?
Nee, dat verwacht je helemaal niet. Maar zigeunermuziek is en romantisch, maar ook wel heel erg, ja, in zekere zin burgerlijk. Hè? Niks burgerlijker dan een zigeunerfamilie, hè? Waar het gezin en de familie ongelooflijk belangrijk is.
Komt dat toch weer een beetje terug, hè? Dat dit een man is van twee gezichten, heel
absoluut.
Duidelijk.
Ja, dat vind ik wel. En ook in die muziekkeuzes keer op keer. En die verbinding met Tata Mirando is ook weer zo bijzonder. Omdat Johnny van Doorn later gaat samenwerken met onder andere Armando, de grote dichter, schrijver en muzikant. En vooral muzikant die samenspeelt met zigeuners. En die speelt weer samen met Tata Mirando. Onbegrijpelijk soms hoe dingen bij elkaar kunnen komen.
Ja, heel apart.
Ja.
Hij is toen best bekend geworden, maar niet heel, heel erg bekend. Hij heeft daar wel een beetje onder geleden ook eigenlijk, hè?
Ja, dat denk ik wel. Want hij wilde dolgraag doorbreken naar een groot publiek. Maar aan de andere kant wilde hij ook zichzelf blijven. En, hij werd een beetje ondergebracht bij provo's. Maar dat wilde hij helemaal niet. Hij zei, ik ben op mezelf. Ik ben van niemand. Ik hoor bij niks en niemand thuis. Ik ben een zelfkikker. En aan de andere kant dacht hij ook, ja, ik wil ook serieus genomen worden. En als ze niet serieus nemen in mijn poëzie, ja, hoe moet ik dan serieus genomen worden? Dus hij zat wel al vrij jong in een soort crisis, denk ik.
Ja, eigenlijk een beetje klem. Dat is toch wel weer licht tragisch.
Ja, en het gekke is dat als je hem ziet in Carré, dan is hij 21, hè? Dat is natuurlijk tegenwoordig.
Nou, zo zag hij er niet uit.
Nee, nee.
Een stuk ouder.
Hij zag er een stuk ouder uit. Hij was al vroeg aan de drank en de drugs. Ja, en dat is hij ook eigenlijk wel zijn hele leven gebleven.
Hij trad ook heel vaak onder invloed op, hè?
Ik denk
van drank
het wel.
En drugs.
Ik heb hem
een paar keer gehoord en dan hoor je dat ook aan zijn stem.
Ja.
Dat heeft misschien ook een functie, omdat dat de manier is waarop die voordraagt. Dat je bijna gewoon niet kan verstaan wat voor woorden die nou gebruikt. Maar ook dat je denkt van, nou, je bent zo zat als een aap.
Ja, en achteraf blijkt dat ook waar te zijn geweest. In de biografie komt ook heel vaak naar voren dat hij toch wel gezien moet worden als een alcoholist. Maar niemand spreekt daar kwaad over. Terwijl, ja, dat is ook weer de bekende tweedeling vaak in de maatschappijen over drugs. Niks te negativiteit. En zeker in de jaren 60, drank, net zoals sigaretten, is allemaal niet zo belangrijk. Hè? Je mag veel gebruiken, je mag dronken zijn, je mag raar zijn. Er werd wat afgezopen, hoor, in de literaire wereld. Dat viel me wel op, tenminste.
Ja, Kampert lust ook wel een slokje, ja. Maar Johnny van Doorn maakt het wel heel bont.
Ja, maar dat komt toch in het werk wat hij na 1970 schrijft. Het woord drank valt niet heel veel, maar ik lees wel en ik hoor ook wel van een pilsje erbij. Zullen we er nog een nemen, weet je wel? En ik heb bijvoorbeeld, het viel mij ook zo op dat drankgebruik bij schrijvers zo groot was. Kees Budding, die prachtige dagboeken geschreven heeft en Johnny van Doorn ook beschermd heeft. Nou, als je die dagboeken leest, dan zit hij om 's ochtends 11 uur al aan de sherry, weet je, en dat. Ik heb er altijd een beetje moeite mee gehad. Dat die grote namen toch zo vaak een soort druk nodig hadden, letterlijk, om hun grote werk af te leveren.
Ja, heeft het bij Van Doorn misschien ook een functie gehad? Je had het ook al over zijn andere kant. Hè? Aan de ene kant op het podium een enorm beest, zou je kunnen zeggen. Maar hij had ook een hele andere kant.
Ja, hij was een hele kalme, rustige man die het liefst goed nadacht over wat hij schreef en zijn thuissituatie eigenlijk keer op keer wilde opschrijven. En dat komt heel mooi naar voren in zijn latere werken. De, De boekjes zijn prachtig uitgegeven, vorig jaar nog, in Hou Contact, alle verhalen van Johnny van Doren. Mooie titels als Mijn Kleine Hersentjes, De Lieve Vrede, door de Weken Heen. Ik vind dat, dat geeft een zekere rust aan. Hè? Het is toch een andere titel dan deze prachtige Een Nieuwe Mongool.
Ja.
Dat is toch echt provoceren.
Zoals hij begonnen is als een voordrachtkunstenaar en een dichter, is hij later er ook langere verhalen en hele boeken gaan schrijven.
Ja.
Is dat wat jou betreft ook geslaagd?
Wat mij betreft wel. Ik ben veel meer een liefhebber van de rustige Johnny van Doren. Ik kan namelijk niet meer nagaan of ik die uitzending van Poëzie in Carré gezien heb. Dat was ik 13. En ik vraag me af of mijn ouders dat goed vonden dat ik daar naar keek. Maar ik zag het dus binnen afgelopen week terug. En ik vond het, ik vond het nog steeds niet goed. Maar ik vond het wel sensationeel natuurlijk. En met die sensationele kant heb ik altijd een beetje moeite gehad. Ja.
Hij paste natuurlijk wel heel goed in de tijdsgeest hier in Amsterdam.
Ja.
Eind jaren 60.
Ja.
Dat rebelse, dat zie je bijna bij hem.
Ja. Dat zie je helemaal terug. En dat is ook wel weer, ook met terugwerkende kracht, ook wel weer heel erg leuk. Hè? Dat provoceren, dat anders doen, zich verkleden, maakt hem allemaal. Hij had ook wel neiging tot travestie.
En nou verwacht je hem in een kraakpand, maar dan woont hij in Noord.
Dan woont hij in Noord. Hij woont op het Laagd, in een van de meeste revolutionaire gebouwen van Amsterdam. Qua jaren 60 bouw kan je wel vergelijken met de Bijlmer en de Molenwijk. Maar niet qua hoogte, maar wel qua grootte. Leeft hij heel teruggetrokken. Ik ken die wijk heel goed. En als je daar naartoe moet en je zoekt het adres, 9 op de 10 keer vind je het niet. En dat klopte bij hem ook altijd perfect. Je kwam er niet meer weg.
Wat heeft hij eigenlijk nagelaten, denk je, aan dichters en schrijvers die we nu heel veel zien?
Nou, wat hij heeft nagelaten is dat hij een enorme invloed heeft gehad op podiumgedrag. Je kan je Jules Deelder en Bart Chabot niet voorstellen zonder dat ze naar Johnny van Doren hebben gekeken. En het is ook eigenlijk wel heel leuk op die uitzending van Poëzie in Carré. Daar trad Jules Deelder ook op. Die was toen nog jonger dan van Doren. En die leest daar ook een gedicht voor. En dat doet hij zo kalm. Dat kan je je bij Jules Deelder niet meer voorstellen.
Nee,
totaal niet. En kort erop heeft hij al geleerd van Johnny van Doren. Ik moet me anders gedragen. Je ziet gewoon een soort cabaretier bezig. En daarin heeft hij enorme invloed gehad. Ook op mensen als Remco Kampert en Kees van Kooten. Dat kan niet anders.
Ja. Hij is vrij jong overleden aan kanker.
Ja.
Hoe is dat gegaan? Heeft dat nog een invloed gehad op zijn werk?
Nee.
Want hij is tot het laatste moment bijna doorgegaan met voordragen.
Ja, ik heb een boekje gekocht wat hij heeft gesigneerd. Dat heeft hij gesigneerd op 1 november 1990. Hij is overleden op 26 januari 1991. Ik geloof niet dat hij op 1 november al wist dat hij pancreaskanker had. Het is heel snel gegaan. En hij heeft wel, als ik de biografie mag, waarom zou ik die niet geloven? Zoals het in de biografie staat, heeft hij het geaccepteerd en is hij heel vredig en rustig gestorven in de armen van zijn vrouw. En zijn laatste woord was de naam van zijn zoon.
Nou, dat is dan toch eigenlijk wel weer bijna poëtisch.
Ja, vind ik wel heel mooi.
Hoe dan toch weer is geëindigd bij deze man. Nou, en daarmee moeten we het ook alweer besluiten. Het is hartstikke snel gegaan. Wil je dus nog meer weten over Johnny van Doren, dan is dus die biografie van Nico Keuning is een echte aanrader.
Ja.
Oorlog en Pap.
Zeker, zeker. En daarnaast dus alle verhalen in Hou Contact. En alle gedichten zijn ook weer verzameld in eenzelfde soort uitgave. Die ziet er heel mooi uit.
Okay.
Ik vind het zeer de moeite waard. Ook omdat Amsterdam er zo prachtig in uitkomt.
Oké, hartstikke mooi dat we dan deze aflevering aandacht hebben besteed aan Johnny van Doren. Misschien toch wel een beetje een onderbelichte dichter en vooral voordrachtskunstenaar. Dus de volgende keer dan gaan we het weer hebben over een schrijver met een achternaam met een E. Ik ben heel erg benieuwd wie we dan gaan doen. Deze uitzending is terug te luisteren op onze website amsterdamfm.nl. En tot de volgende keer.
Dit is Amsterdam FM.